Gemeente, goedemiddag. Namens de kerkenraad heb ik nog de volgende mededelingen voor u. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen en dan met name de emeritikas. Bij de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds. En voor degenen die thuis meeluisteren, we lezen uit de Bijbel vanmiddag uit het eerste boek Samuel hoofdstuk 5... en uit de brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 2, de versen 18 tot en met 25. 1 Samuel 5 en Colossenzen 2, vers 18 tot 25. Onze hulp is in de naam van de drie-enige God. De Vader die ons roept. De Zoon die ons verlost. En de Heilige Geest die ons levend maakt en van dag tot dag vernieuwt. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige. De eerstgeborene van al de doden. En de overste van al de machten van deze aarde. Amen. We willen nu samen onze God lofzingen uit Psalm 97, het eerste en het tweede vers. 97, 1 en 2. een van de liederen die we zingen met de Kerk der Eeuwen staat een zinsnede. Die luidt als volgt. Dat het God is die overwint. Ik moest eraan denken toen ik hier vanmiddag naar de kerk reed en net een uur geleden via het nieuws hoorde dat op het eiland Sulawesi in de stad Palu 3 jonge meisjes gevonden zijn, christenmeisjes, die onthoofd waren. Alleen vanwege het feit dat ze christenmeisjes waren. Is het God die overwint? Dat zet je wel even stil. En het is maar één van de vele incidenten die we kennen in deze wereld. En daarom vind ik het toch fijn dat ik vanmiddag met u uit de Bijbel een gedeelte mag overdenken waarin die boodschap in al zijn duidelijkheid en helderheid tot ons komt. We lezen dat vanmiddag uit het eerste boek Samuel en we lezen daarbij uit Colossense. Maar voordat we dat doen, willen we God vragen of hij ons wil leiden door zijn Heilige Geest. Laten wij samen ons voor hem buigen en bidden. Midden in de werkelijkheid, Heere God, van het leven van uw kerk in deze wereld, zijn wij hier als uw gemeente samen in dit kerkgebouw. En we hebben uw lof gezongen, dat past ons ook. Want u bent een groot God, een heilig God. U bent de koning van alle koningen en de heer van alle heren. En we willen het zo graag vanuit uw woord nazeggen dat u leeft en deze wereld regeert. En tegelijkertijd ervaren we zoveel andere dingen in deze wereld. Zoveel machten die het hoofd opsteken. Zoveel krachten die zich tegen uw koning zijn in deze wereld heftig verzetten. En daarom, juist daarom zijn we ook hier vanmiddag. Juist daarom buigen we ons vanmiddag voor u, heilige grote God, Vader in ons Heer Jezus Christus. En wij bidden u, wilt u ons vanmiddag helpen om uw woord te verstaan, midden in die werkelijkheid van het bestaan van uw kerk in deze wereld. Wilt u ons vanmiddag helpen om uw woord te verstaan. Geef ons kracht van de Heilige Geest. Zodat de woorden die we samen uit de Bijbel lezen en die we daarna mogen overdenken in de verkondiging, dat het woorden zullen zijn die geladen zijn met uw kracht. En die ons leven voor de eerste keer misschien of opnieuw en dichter aan u verbindt. Ons sterk maakt in uw liefde, in uw trouw, in uw barmhartigheid. Als we dat vanmiddag, Heere God, aan u vragen, dan tegelijkertijd moeten we beseffen dat wij dat niet verdienen. Wij verdienen het eigenlijk dat u aan ons voorbij zou gaan. Maar we weten dat u een God bent van liefde en genade. En we weten dat u zich wilt ontfermen over ons leven. Wees ons in Jezus Christus en door uw geest een God van heel dichtbij. Uit genade. Amen. Ik lees met u 2 gedeelten uit Gods woord. De eerste lezing is het boek Samuel, het eerste boek Samuel, hoofdstuk 5. En de tweede lezing is uit de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 2, de versen 8 tot en met 15. Samuel 5. De Filistijnen nu namen de ark Gods en ze brachten ze van Eben Haezer tot Asdod. En de Filistijnen namen de ark Gods en ze brachten ze in het huis van Dagon. En ze stelden ze bij Dagon. Maar als die van Asdod des anderendaags vroeg opstonden, ziet, zoals Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. En ze namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Toen ze nu des andere daags, des morgens vroeg opstonden, ziet, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark van de Heren. Maar het hoofd van Dagon en de beide palmen van zijn handen afgehouwen aan de dorpel. Alleen was Dagon daarop overgebleven. Daarom treden de priesters van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen niet op de dorpel van Dagon te Osdat tot op deze dag. Doch de hand des Heren was zwaar over die van Asdod en verwoestte hen. En hij sloeg ze met spenen Asdod en haar landpalen. Toen nu de mannen te Asdod zagen dat het al zo toeging, zo zeiden zij dat de ark van de God van Israël bij ons niet blijven. Want zijn hand is hard over ons en over Dagon onze God. Daarom stonden zij heen en verzamelden tot zich al de vorsten de Filistijnen. En ze zeiden, wat zullen wij met de ark van de God van Israël doen? En die zeiden dat de ark van de God van Israël rondom Gat ga. Zo droegen zij de ark van de God van Israël rondom. En het geschiedde nadat ze die hadden rondom gedragen, zoals de hand des Heren tegen die stad met een zeer grote kwelling. Want hij sloeg de lieden die stad van de kleine tot de grote en ze hadden spenen in de verborgene plaatsen. Toen zonden ze de ark van God naar Ekron. Maar het geschiedde als de ark van God te Ekron kwam, zo riepen die van Ekron, zeggende, ze hebben de ark van God van Israël tot mij rondom gebracht om mij en mijn volk te doden. En ze zonden heen en vergaderden al de vorsten, de Filistijnen, en zeiden, zend de ark van de God van Israël heen, dat zij wederkeren tot haar plaats, opdat ze mij en mijn volk niet doden. Want er was een dodelijke kwelling in de ganse stad. En de hand Gods was er zeer zwaar. En de mensen die niet sterven, werden geslagen met spenen, zodat het geschrei der stad opklom tot de hemel. En we willen dan ook samen lezen uit de brief van Paulus, geschreven aan de Colossenzen uit hoofdstuk 2, versen 8 tot en met 15. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht. En welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid van uw vlees, mede levend gemaakt met hem. Al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was en inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijs ons tegen was en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Tot zover vanmiddag de lezing uit het woord van onze God. Zalig bent u als u dat woord hoort, bewaart en gelooft. Amen. We willen nu samen zingen uit Psalm 146, versen 1, 3 en 4. willen de verkondiging van vanmiddag beantwoorden met Psalm 2, het tweede en het zesde vers. Psalm 2, vers 2 en 6. Ik wil vanmiddag in de verkondiging met u nadenken over het gedeelte dat we uit 1 Samuel 5 hebben gelezen. Met name de versen 2, 3 en 4. En de Filistijnen namen de ark van God en ze brachten ze in het huis van Dagon en stelden ze bij Dagon. Maar als die van Asdod de andere dag vroeg opstonden ziet, zo was Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren. Ze namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Toen ze nu des andere daags des morgens vroeg opstonden ziet, Dagon lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des Heren, maar het hoofd van Dagon en zijn beide palmen zijn de handen afgehouwen aan de dorpel. Alleen Dagon was daarop overgebleven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zusters en broeders, jongelui, is een buitengewoon boeiend gedeelte dat in de Bijbel voor ons ligt vanmiddag. En het heeft, dat zullen we gaandeweg wel achterkomen, alles te maken met de plaats die Gods volk in deze wereld mag innemen. Maar misschien zeg ik het verkeerd. Het heeft alles te maken met de God van zijn volk, die in deze wereld laat zien wie hij is en laat weten dat er met hem niet te spotten valt. In de inleiding van deze dienst vertelde ik u over datgene wat op Sulawesi in de stad Palu deze week heeft plaatsgevonden. Maar ik denk dat u allemaal op de een of andere manier daar allerlei zaken aan kunt toevoegen. Dingen die vooral de laatste tijd in onze wereld gebeuren. Machten die zich manifesteren. En het is niet zo vreemd dat menig een in ons land tegenwoordig niet zo rustig meer over straat gaat. En eigenlijk grote samenkomsten in ons land een beetje mijt, want je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Als we al ooit gedacht hebben dat dat woeden van de machten ver van ons vandaan zou gebeuren, dan hebben de gebeurtenissen van net deze maand een jaar geleden in Amsterdam, de moord op Van Gogh, ons wel anders geleerd. Machten, ze zijn rondom ons. En dan hebben we het over machten die we deze tijd tegenkomen. Maar wat zijn er niet een geweldig groot aantal machten in deze wereld die er steeds weer op loeren, er steeds weer op uit zijn om ons leven onder de knot te krijgen, om ons leven in gevangenis te werpen. Ik denk aan de macht van de zonde. De macht van de opstand tegen God de Allerhoogste. Het niet willen buigen voor zijn wil, het opzettelijk ongehoorzaam zijn aan wat hij gegeven heeft als een richtlijn voor ons leven. Of ook zo'n macht die vandaag zich alle mogelijke manieren manifesteert in de samenleving, de macht van het egoïsme, van het individualisme. Als ik het maar goed heb, als wij het maar goed hebben, wat er verder om mij heen gebeurt, in de straat waar ik woon, in de wijk waar ik woon, ach, dat is niet zo belangrijk. Laat staan dat ik mij druk kan maken over datgene wat zich op de andere helft van de aardbol afspeelt. Macht. Ik noem er nog maar één. Macht van de roddel. De kwaadsprekerij. Het doorvertellen. Weet u wel, heb je al gehoord dat? En u moet eens kijken hoe nieuwsgierig mensen dan worden. Wat heb je dan te vertellen? Gelooft u maar, wat er dan verteld wordt, is vaak niet om mensen omhoog te steken, maar mensen naar beneden te halen. Roddel kan levens kapot maken. Een verschrikkelijk gevaarlijke macht waar wij in de gemeente van Jezus Christus mee te maken hebben. De vraag die we vanmiddag aan elkaar heel eerlijk mogen stellen is, hoe ga je daar nou mee om? Hoe kijk je nou aan als gemeente van de Heer Jezus Christus, als broeders en zusters, als jongeren die de naam van Christus dragen, zijn merkteken hebben ontvangen? Hoe kijk je nou aan tegen die machten die vandaag het hoofd opsteken en die proberen ons leven in de klem te krijgen? We hebben vanmiddag de geschiedenis van 1 Samuel 5 gelezen. Een boeiende geschiedenis. Eigenlijk ook een beetje een merkwaardige geschiedenis. Ik bedoel dat die uitgerekend daar staat in dat eerste boek Samuel. Wat is er gebeurd? Er heeft een geweldige strijd plaatsgevonden tussen de Israëlieten en de Filistijnen. En de Israëlieten hebben gedacht, die Filistijnen zijn zo machtig, dat redden we niet. Daar hebben we God bij nodig. En toen hebben ze de priesters gestuurd naar het heiligdom en die hebben de ark opgehaald uit het heiligdom. En ze dachten, als we nou de ark maar meenemen in de strijd tegen de Filistijnen, dan zullen we wel winnen. Nee dus. De Israëlieten leiden een verpletterende nederlaag. En de ark van het verbond van de Heere, de God van Israël, want dat is de naam van de ark van het verbond van de Heere, de God van Israël, wordt door de Filistijnen triomfantelijk meegevoerd. En dan wordt er in het gezin, in het nageslacht van Eli, lees ik in hoofdstuk 4, een kindje geboren. Ikabod. Dat betekent, de eer is weg uit Israël. En eigenlijk bedoelden ze ook, de Heere is weg uit Israël. Nu die ark van het verbond van de Heere van God niet meer staat in dat binnenste heiligdom, dan zal de Heere er ook wel niet meer zijn. En dan verwacht je, in hoofdstuk 5... dat de schrijver van het boek Samuel verder zal gaan met die intrieste situatie van Gods volk die daar zonder de ark van de Heere, de God van Israël, verder moet. En dat gebeurt dan niet. Er wordt niets verteld over de ellende die over dat volk is uitgestort, niet over een economische crisissituatie die door die nederlaag tegen de Filistijnen is ontstaan, niets van dat alles. Weet u hoe dat komt? Omdat de schrijver van het boek Samuel geen geschiedschrijver is. Hij is profeet. En een profeet in Israël is altijd iemand die de situatie van Gods volk, van God uit, doorlicht. Hoe God tegen de situatie van zijn volk en tegen de situatie van zijn volk in deze wereld, Gods volk, te midden van alle vijandige volken aankijkt. En dan komt op gang wat we gelezen hebben in 1 Samuel 5. De ark van de Heere, de God van Israël, wordt meegenomen en neergezet in de tempel van Dagon. En ik kan me voorstellen dat die Filistijnen gedacht hebben, zie je nou wel. Zie je nou wel hoe machtig onze God Dagon is? Daar staat toch die ark. En ze zien in die ark natuurlijk een weerschijn, een representatiefje van de Heere, de God van Israël. Die staat in hun tempel en Dagon reikt daar ver boven uit. De God van Israël onderworpen aan Dagon, de God van de Filistijnen. En dan komen ze de volgende morgen in de tempel. En dan ligt Dagon op zijn knietjes, lang uitgestrekt voor de ark. En ze schrikken. En ze pakken Dagon op en ze zetten hem weer op zijn zetel, zodat hij weer over die ark heen kan kijken. En dan komen ze de volgende morgen weer. En dan ligt dat beeld in stukken in de tempel. De romp ligt voor de ark en zijn hoofd en zijn handen liggen op de ingang van de tempel, op de drempel. Dat is wat hier verteld wordt. Dagon en de Heere. De Heere en Dagon. De Heere en machten die zich tegen hem verzetten. En weet u wat nou zo geweldig mooi is in dit stuk? U moet dat nog maar eens even met mij meelezen in hoofdstuk 5. Het komt er in onze vertaling, maar ook in andere vertalingen, eigenlijk niet zo heel scherp uit. Maar er staat twee keer hetzelfde. Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark. Vers 3. Dagon op zijn aangezicht ter aarde gevallen voor de ark. Vers 4. Dat twee keer toe. En als u dat nou mee zou kunnen lezen in de taal waarin de Bijbel geschreven is, in het Hebreeuws, dan staat het er nog helderder, nog duidelijker. Dan staat dat het aangezicht van Dagon lag tegenover het aangezicht van de ark van de Heere, de God van Israël. Hij staat daar niet. Hij buigt zich niet over die ark neer. Maar hij ligt, er wordt een uitdrukking in de Bijbel gebruikt in dat gedeelte. Hij ligt voor die ark gebogen in een houding van volkomen overgave aan. Zoals Abraham, als hij de Heere ontmoet, Genesis 17, leest u het maar eens na vanavond in uw Bijbel. Voor de Heere gaat liggen, zo ligt dus Dagon uitgestrekt met zijn aangezicht naar het aangezicht van de ark van de Heere, de God van Israël. Een uitdrukking van hoogste eerbied, hoogste onderworpenheid, van respect. Hier ben ik, tot uw dienst, at your service. Ik ben helemaal aan u onderworpen. Dan moet je ogen uitrijven als je dat leest in de Bijbel. Toch? Leest u het nog goed? Dagon ligt geknield voor de ark van de Heere, de God van Israël. Aangezicht naar aangezicht. In de levingswereld van het Oude Testament kijken deze goden en machten elkaar aan. En dan moet Dagon, de God van de Filistijnen, die de overwinning aan Israël en over Israël is toegedicht, dan moet Dagon, de God van de Filistijnen, buigen, diep buigen voor de Heere, de God van Israël. Hij is koning. Koning van alle koningen en Heere van alle heren. Dagon op zijn aangezicht voor de ark. De God van de Filistijnen diep gebogen voor de Heere, de God van Israël. Dat is Gods antwoord op de naam Ichabod. Wat Ichabod. Wat de eer is weg uit Israël. Wat de Heere heeft zijn volk vergeten. De Heere heeft zijn volk verlaten. Hij? Zou er één moment zijn dat God zijn volk zou kunnen vergeten? Eén moment vraag ik u waarop God zich niet zou inzetten voor datgene waar hij zich onder ede aan verbonden heeft? Eén moment waarop Gods volk uit de aandacht van de Heere hun God zou ontsnappen. Als we dat al een moment gedacht zouden hebben, als die sfeer al even geleefd zou hebben in dat huis van Eli, waar rouw gekomen is, waar doden zijn gevallen, als al even gedacht is rondom dat heiligdom dat de eer van God is weggevallen, dan zegt 1 Samuel 5 ons vanmiddag: nee, God zal zijn volk nooit vergeten en nooit verlaten. machten die het hoofd opsteken, worden stil als God gaat spreken. Ik zou het ook nog anders mogen zeggen vanmiddag. God van Israël treedt in het heiligdom binnen van zijn tegenstander. En hij overwint hem. Meer nog, hij neemt hem zijn wapens af. Een God die niet denken kan. Wat is dat voor een God? Een God die geen handen heeft. Wat is dat voor een God? Daarom ligt als een God zonder hoofd en zonder handen gebogen voor de God van Israël. Dat is hemelse humor. Zo ontluistert de God van Israël de machten die zich tegen hem verzetten, door ze de wapens af te nemen en openlijk tentoon te stellen. En zo over hen te zegevieren. Hij is overwinnaar. 1 Samuel 5. Verkondigd in alle toonaarden. De Heere, de God van Israël, is koning. Hij regeert. Hij is de machtige. Hij treedt als overwinnaar naar voren. Hij laat zien aan zijn volk dat ze niet en nooit verloren zijn. Dat is ze niet en nooit los zal laten. En dat er niet één macht is in deze wereld die in staat zal zijn Gods volk eronder te krijgen. En de God van dat volk eronder te krijgen. Hij regeert. Hij is koning. Dat vanmiddag tegen u zeg, u zo uitleg, broeders en zusters, jongelui, dan kom ik eigenlijk vanzelf uit bij die tweede schriftlezing van vanmiddag. We hebben in die tweede schriftlezing een gedeelte gelezen wat dat Paulus schrijft aan de Colossens. Ik geef toe, niet het makkelijkste gedeelte uit de brieven van Paulus. Paulus schrijft niet zo gemakkelijk, je moet goed luisteren. En nog eens lezen en weer goed luisteren en je erin verdiepen. Maar laat ik u zeggen, in dat gedeelte uit Colossense dat ik vanmiddag met u gelezen heb, zegt Paulus 2 dingen van onze Heer Jezus Christus. En die hebben alles te maken met de 1 Samuel 5. Het eerste wat hij van de Heer Jezus zegt, is dat de Heer Jezus het handschrift van onze zonden aan het kruis heeft genageld. Dat is zoiets als de akte van beschuldiging. Want God kan van ieder van ons een akte van beschuldiging opschrijven. En als die akte van beschuldiging voorgelezen wordt, kan de rechter van hemel en aarde maar 1 vonnis uitspreken. Ter dood schuldig. Dat is het handschrift van onze zonden. Dat is waarin staat hoe wij ons gedragen hebben tegenover onze schepper, tegenover de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En Paulus zegt, dat handschrift van onze zonde, die aanklacht, waardoor wij voor altijd, voor eeuwig, hadden moeten ondergaan, verloren waren. Dat handschrift van onze zonde, dat heeft Jezus aan het kruishout genaamd. Hij heeft onze schuld met God eens en voor altijd verzoend. Dat is het eerste. De eer van God niet weg uit Israël. Maar nog een tweede. Paulus zegt, wat is daar dan nog meer gebeurd aan dat kruis van Golgotha? Daar heeft de Heer Jezus Christus de machten ontmoet. U mag dat invullen zo u wilt vanmiddag. Welke macht u op dit moment maar te binnen schiet. machten die uw leven misschien in de macht gekregen hebben. Macht van de zonde. Macht van het egoïsme. Macht van de geldzucht. Macht van de seksualiteit. Wat een verschrikkelijke macht in onze tijd. Al die machten die ons leven knechten, proberen kapot te maken, eronder te krijgen. Met als diepe vader van al die machten, de overste van de duisternis, de Satan, de duivel. Jezus is die machten tegemoet te treden. Er is een tijd van 3 uur duisternis neergedaald op de kruisheuvel Golgotha. Dat is het moment waarop Jezus 1 Samuel 5 tot volledige vervulling heeft gebracht. Hij is de machten tegemoet getreden. Hij is tot in de buitenste duisternis gegaan. Vraagt u mij niet vanmiddag om dat uit te leggen. Ik zou het niet kunnen. Maar het is wel werkelijkheid. En in die buitenste duisternis heeft de Heer Jezus Christus alle machten ontmoet. Die u, die jou, die mij eronder proberen te krijgen. En daar, schrijft Paulus, heeft Jezus al die machten één voor één de wapens afgenomen. Dat is mooi, hè? Hij heeft de machten ontwapend. Ik moest daar een tijdje geleden nog aan denken toen bekend werd dat de IRA zijn wapens heeft ingeleverd. Zo hebben de machten op dat kruis van Golgotha, waar Jezus hing in onverklaarbaar zware pijn en moeite. Zo hebben al die machten op dat kruis van Golgotha hun wapens bij Jezus moeten inleveren. 1 voor 1 en allemaal. En er ontkwam er niet één. Hij heeft de machten ontwapend. Door ze, en ik citeer maar de vertaling die ik het beste ken, door ze openlijk tentoon te stellen. En zo over hen te zegevieren. En hoe heeft Jezus dat nou gedaan, gemeente? Hoe heeft Jezus nou die machten ontwapend aan dat kruis van Golgotha? Dat is maar 1 antwoord op. Dat heeft hij gedaan door volstrekt voor de volle 100% trouw te blijven aan Vader in de hemel. Volstrekte gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader. Zelfs toen de angst van de hel over hem kwam. En hij uitriep aan dat kruis: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Mijn God, hoort u het? Tot het laatste toe is Jezus trouw gebleven. En door die volstrekte gehoorzaamheid aan zijn Vader hebben alle machten in hemel en op aarde moeten buigen voor Jezus. Mooi, hè? Is dat niet een geweldige boodschap? Alle machten. En als Jezus is opgestaan uit de doden, en hij geeft aan zijn discipelen de opdracht om aan alle volken de blijde boodschap te brengen van zijn sterven en opstanding, van verzoening en bevrijding en vernieuwing van het leven. En die discipelen zich afvragen, hoe zullen wij ons wagen in een wereld vol machten en krachten die tegen ons zijn? Dan zegt Jezus, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Jezus heeft de macht niet genomen. Hij heeft de macht ontvangen. En eerlijk gemeente, er is niet 1 macht meer in deze wereld. Hoe hevig die ook kan woeden. En hoe geweldig die ook tekeer kan gaan tegen Gods gemeente in deze wereld. En tegen Gods kinderen in deze wereld. Er is niet 1 macht in de wereld die het kan winnen van Jezus. Aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hoe ga je daar nou mee om? Zusters en broeders, jongelui. Wat doe je nou met zo'n boodschap? Dat is toch de hamvraag vanmiddag. Dus je hebt u gedacht, geweldig, mooi. Zoals dat vanmiddag uitgelegd wordt. Wat een geweldige heiland hebben we. En dan gaat u straks naar huis. En dan? Dan komen die machten weer op u aan. Zal ik ze nog maar een keer noemen? De macht van de zonde. De macht van het egoïsme. De macht van de roddel. De macht van het geld. De macht van het individualisme. En dan, mag ik u vragen, hoe gaat u met die machten om? Kijk, de Bijbel zegt mij dat er maar één weg is om te midden van al die machten staande te blijven. Dat is als ik schuil achter de Heer Jezus Christus. Andere weg is er niet. Niet uw geloof, niet uw kracht, niet uw geestelijke vermogens, wat u ook maar hebt, geven u de kracht om de boze machten van de wereld te weerstaan. Alleen Jezus. Jezus alleen. Kent u dat? Leeft u zo met hem? Is hij de leidsman en voleinder van uw geloof? Schuilt u achter hem? Als de machten op u aankomen en proberen u van uw stuk te krijgen? Of kent u hem zo nog niet? Dat kan. U kunt jaren in de kerk zitten zonder de Heer Jezus te kennen. Zonder echt met hem te leven. Zonder een persoonlijke band met hem te hebben. Dat kan. Het is verschrikkelijk, maar het kan. Nou, vanmiddag zegt Jezus, hier ben ik. Ik heb de machten ontwapend. Ik heb ze openlijk tentoongesteld. Ik heb over hen gezegevierd. En straks zal de laatste macht zich voor mij buigen. En dan zal God zijn alles en in allen. Wie achter hem schuilt, die is meer dan overwinnaar. Maar dat kan alleen als u persoonlijk in hem gelooft. Dat kan je vrouw niet voor je doen. Dat kan je man niet voor je doen. Dat kunnen de ouders niet voor je doen. En de kinderen niet voor je doen. Dat komt aan op een hele persoonlijke band, relatie met de Heer Jezus. Die toch het handschrift van onze zonden aan het kruis heeft genageld. En alle machten en krachten heeft overwonnen. Paulus schrijft aan de gemeente van Rome. En dat is zo'n gemeente die midden in de machten en krachten van die tijd heeft gestaan. Die het woeden van de duivel heeft meegemaakt. De hete adem van de boze. Paulus schrijft aan die gemeente. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd. En dan noemt hij al die krachten en machten die er zijn in deze wereld op. In één adem. Want ik ben verzekerd dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die daar is in Christus Jezus, onze Heer. En als u dat nog niet zou kennen, mag ik u dan alstublieft vragen om daar ernst mee te maken. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere onze God. We worden klein voor u. Omdat we in uw woord vanmiddag iets van die ongelooflijke, onschatbare grootheid van u gezien hebben. Er is niet één vijand in deze wereld die het van u kan winnen. Niet één macht die sterker is dan u. En dat u het u eens en voor altijd en voor goed laat zien op het kruis van Golgotha. Waar u, Heer Jezus Christus, de machten hebt ontwapend. Dus openlijk tentoongesteld in hun goddeloosheid en godenvijandigheid. En zo hebt u over hen gezegevierd. En we danken u dat u onze heiland wilt zijn. Dat we bij u mogen schuilen. Want we leven als uw gemeente. We leven als uw kinderen. In een wereld vol met machten. En soms hebben we het niet eens in de gaten. Soms hebben die machten al een stuk van ons leven onder hun hoede genomen. Voordat we er zelf erg in hebben. En wilt u onze ogen daarvoor openen. En wilt u onze ogen openen voor de heerlijkheid van u, Heer Jezus Christus. Voor uw liefde, voor uw barmhartigheid, voor uw genade, voor uw trouw, voor uw vertroosting. Zodat we mogen schuilen bij uw hart. En te midden van al het geweld dat de hel ontketenen kan in deze wereld weten. Hem zijn we voor altijd veilig en geborgen. In dat alles zijn we meer dan overwinnaars. Door u die ons hebt lief gehad. Meneer God, als we dat vanmiddag zo tegen u mogen zeggen. Zo aan u belijden. Dan gaat ons hart ook uit naar die gezinnen. In Palo, Sulawesi. Gezinnen waar zo'n diep verdriet is gekomen. Omdat er zo redeloos gemoord is. Drie meisjes. Die zomaar van het leven beroofd zijn terwijl ze op weg waren naar school. En wij smeken u, Heere God. Vertroost die ouders. Vertroost die familie. Vertroost uw gemeente daar. En laat ze veel mogen schuilen bij u. En daarom ontferming mogen vinden. We bidden dat voor heel uw kerk. Voor uw kerk, vooral in die delen van de wereld waarin het nauwelijks is toegestaan om kerk van u te zijn. We denken aan de kerk in Eritrea, waar veel voorgangers, veel ambtsdragers, gevangen zitten. Alleen vanwege het feit dat ze het goede nieuws van het evangelie verkondigen in dat land. Waar gemeenten in zorg zijn, families in zorg zijn. Wij bidden u wilt bij hen zijn. Geef dat wij die zoveel voorrechten mogen hebben in dit land, steeds weer opnieuw een kring van gebed mogen vormen. Rondom al uw kinderen in deze wereld die het zo verschrikkelijk moeilijk hebben. Die vervolgd worden, die verdrukt worden, die gehoond worden, die gelasterd worden. En maak ze sterk in u. We danken u zo voor deze dienst, voor deze zondag. We bidden u, wilt u met ons gaan als we vanuit deze eerste dag van de week de reis door deze week vervolgen. Een bijzondere week, omdat we woensdag opnieuw bij elkaar zullen komen in een uur van gebed en dankzegging voor gewas en arbeid. We bidden ook dan om goede diensten, om uw zegen, uw genade voor allen die de diensten zullen leiden hier en in alle gemeenten. En laat ook dan dank mogen opklinken tot u, die God zijt en leven geeft. En ons zo rijk zegent met uw gaven. Zegen ons in ons dagelijkse leven. Als we alleen zijn. Als we een partner hebben, als we getrouwd zijn. Als we kinderen hebben. Als we grootouders zijn geworden. Kan ons leven vol zijn met zorg. Geef dat we dat elke dag opnieuw in uw handen leggen. Omdat we weten dat het daar veilig en vertrouwd is. Zegt u al het werk dat deze week in de gemeente wordt gedaan. voor allen die u in deze gemeente tot bijzondere dienst hebt geroepen, bouw uw gemeente in het allerheiligst geloof. Ik bid ook voor het verband van onze kerken. Bijzonder daar waar zorgen zijn, waar spanningen zijn. Heer God, er is zoveel aan de hand op het ogenblik. Maar we weten dat het uiteindelijk niet onze kerk is. Dat het uw kerk is, uw gemeente, die u vergadert in deze wereld. Woon en werk met uw Heilige Geest, rijk in harten en levens van mensen. En neig de harten tot de vrezen van uw naam. Wilt u al het schuldige en zondige in deze dienst ons vergeven. En wees ons genadig om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst van de Heere onze God. Na de collecte zingen wij het 10e vers uit Psalm 116. Na de geloofsbelijdenis is de versen 6 en 7 uit Psalm 97. Wij stemmen in met de kerk van alle eeuwen als wij vanmiddag samen ons geloof belijden. En in ieder van ons spreekt in zijn hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, weer de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Deze lofzang op onze lippen mogen we vanuit deze dienst terugkeren naar ons leven van elke dag. Laten we het meenemen wat we vanmiddag hebben mogen horen. Jezus Christus, koning, heeft de machten ontwapend, heeft ze openlijk tentoongesteld. Hij heeft gezegevierd. Onder zijn hoede zijn we veilig, zijn we geborgen. En dat mogen we horen in de zegen die we in zijn naam mogen ontvangen, ontvangt de zegen van de Heere onze God. Heere, zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.